Goedemorgen allemaal. Als iedereen kan zitten, kunnen we aan het eerste lied beginnen. Het eerste lied van vandaag is, zoals bij mij een beetje traditie is, het nieuwe lied van deze maand. ...887.
Eén naam verdient onze aanbidding. Er is een allerhoogste Heer. Hij is ons licht en onze redding. Aan hem alleen behoort de eer. Er is maar één weg naar de Vader. Een liefde die ons hart bekeert. Hij is de bron van eeuwig leven. Aan hem alleen behoort de eer. Kijk naar het Lam. Zie de Zoon van God, de Redder aan het kruis. Zie zijn doornenkroon, de spijker door zijn huid. Hij is waar. Kijk naar het Lam, Hij die hoog verheven en verheerlijkt is. Zie een vuur van liefde branden in zijn blik. Hij is waardig. Hij is waardig. Hij is de Alpha en Omega, die was en is en spoedig komt. In heerlijkheid wordt Hij ontvangen. Zijn naam is Jezus onze God. Zijn naam is Jezus onze God. Kijk naar het Lam. Zie de Zoon van God, de Redder aan het kruis. Zie zijn doornenkroon, de spijkers door zijn huid. Hij is waardig. Kijk naar het Lam. Hij die hoog verheven en verheerlijkt is. Zie een vuur van liefde branden in zijn blik. Hij is waardig. Hij is waardig. Oudsten knielen neer voor hem, engelen aanbidden hem. Dag en nacht weer klinkt hun stem, waardig. Zie zijn haren wit als wol, zie zijn blik zo liefdevol. Onvolprezen wonderschoon, waardig. De oudsten knielen neer voor hem, engelen aanbidden hem. Dag en nacht weer klinkt hun stem, waardig. Zie zijn haren wit als wol, zie zijn blik zo liefdevol. Onvolprezen wonderschoon, waardig. Waardig is het Lam. waardig is het land, waardig. Kijk naar het land, zie de zoon van God, de redder aan het kruis. Zie zijn doornenkroon, de spijkers door zijn huid. Hij is waardig, kijk naar het lam. Hij die hoog verheven en verheerlijkt is. Zie een vuur van liefde branden in zijn blik. Hij is waardig. Hij is waardig.
U bent inderdaad waardig. U bent waardig alle prijs, alle eer. En daarom zijn we ook hier samen deze morgen. Omdat u waardig bent. Omdat u het waard bent. Heer, ik bid uw zegen over deze samenkomst. Wilt u met ons zijn? Wilt u spreken tot ons? Wij hebben u nodig. Wij hebben uw woorden nodig. Want uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Wees welkom. Amen. Van harte welkom iedereen, in bijzonder als het uw eerste keer is hier in ons midden. Welkom. Ik hoop dat iedereen heeft... Maar het is fijn om hier samen te zijn en God te loven en prijzen. En daar gaan we mee voortgaan. Dus laten we recht staan voor ons volgend lied.
Is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Ik prijs u met heel mijn kracht. Ik prijs u met al mijn kracht. Met kwam om ons leven te geven. Daarom verliet hij zijn vaderlijkheid. Hij gaf aan mij het eeuwige leven door te sterven aan het kruis. Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn. Dat hij gaf voor mij, dat
Dan zingt mijn ziel tot u, o
tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Lof zij de Heer, hem komt toe.
Een nieuwe maand. En een nieuwe maand betekent... Een nieuw liedje van de maand. En dat nieuwe liedje heet Ik wil meer en meer op Jezus gaan lijken. Ik heb een spiegel meegebracht. Wat kan jij zien in de spiegel? Wat zie jij? Wat zie jij, Quinten?
Ik zie mezelf.
Oké, ik ga even testen. Zie jij ook jezelf? Ja, in de spiegel zien we onszelf. Wil dat dan zeggen dat we plots, als we meer op Jezus gaan lijken, dat we plots een dag gaan opstaan, in de spiegel kijken en... Woepsie, ik zie eruit als Jezus. Ga je morgen, Quinten, opstaan, in de spiegel kijken en je ziet eruit als Jezus?
Ik weet het niet.
Ja.
Nee.
Nee. Als ik in de kinderbijbel lees, dan zie ik vaak Jezus voorgesteld met zijn baardje. Je gaat morgen inderdaad niet opstaan met een baardje. Je gaat nog een beetje langer moeten wachten daarvoor. Ja, en ja, meisjes, ja, wij hebben geen baardje. Hè. Goed, dat wil het inderdaad niet zeggen. Maar ik ga mijn spiegel vergelijken met ons hart. Als ik nu naar mijn spiegel kijk, ja, is het niet helemaal proper meer. Mijn vieze, vuile vingervlekken staan er al op. En ja, ons hart, dat is eigenlijk ook een beetje zo. Soms doen we dingetjes fout, zoals ruzie maken met broer of zus. Of ongehoorzaamheid zijn. Of stiekem een snoepje uit de kast nemen als mama heeft gezegd, ja, nu niet meer snoepen, want we gaan straks eten. Of misschien ben je oneerlijk geweest, heb je gelogen over iets. Er zijn dingetjes in ons leven waardoor ons hartje ook als het ware een beetje vieze, vuile vingervlekken krijgen. Maar ik heb een doekje mee. Dat doe ik thuis ook altijd over de spiegel. Dan maak ik mijn hartje schoon. Ik kan mijn eigen hartje niet schoonmaken met een doekje. Dat gaat niet. Daarvoor, ik ga mijn spiegel even hier leggen, heb ik de Heere God nodig. De Heere God die wil ons helpen door steeds meer op Jezus te lijken. Als we doen wat de Heere God zegt, als we in de Bijbel lezen, als we naar het woord van God luisteren, als we proberen te doen wat er in de Bijbel staat. God wil ons helpen om steeds meer op hem te gaan lijken. Snappen jullie wat ik bedoel? Ja. Ik zie jullie zo naar mij kijken, van, oei, oei, wat zegt hij allemaal? Oké, want dan gaan de mensen een stukje Jezus in ons zien. En daarover gaat het nieuwe liedje van de maand. Ik kan niet zo goed meezingen, maar zoals je hoort, ik ben nog altijd hees. Dat is al week nummer 3. Dus ik reken op jullie en op Jerry natuurlijk om dat een beetje te redden. Anders zing ik nogal vals of nogal heel diep in de kelder. Dus gaan jullie mij helpen? Oké. Okay. Jerry.
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken op hem. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer gaan lijken op hem. In alles wat ik doe en in alles wat ik doe, wil ik zijn zoals Jezus dat wil. Dus ook op elk moment en niet zo af en toe, want dat maakt een heel groot verschil. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken op hem. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer gaan lijken op hem. Ik wil graag dat de mensen Jezus in mij zien, omdat ik een getuige wil zijn. Al ben ik nog wat jong, nou en bovendien is voor Jezus niemand te klein. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken op hem. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer gaan lijken op hem. Toch merk ik telkens weer dat ik het zelf niet kan. Daarom geeft God zijn heilige geest. Hij helpt mij meer en meer te leven naar Gods plan. Zonder hem was ik nergens geweest. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken op hem. Ik wil meer. Ik wil meer gaan lijken op hem. Ik wil meer gaan lijken op hem.
Dankjewel. Goed. Wie wil nog samen bidden? Oh, ik heb eerst nog een opdrachtje voor jullie. Het is vakantie. Dan heb je wat meer tijd in de vakantie. Dus ik wil dat jullie een keer gaan nadenken hoe je deze week een beetje meer op Jezus kan gaan lijken. Hoe kunnen jullie dat?
Een wit papier en je wordt wit papier knutselen en daarmee een mantel maken en kun je dat aandoen.
Oh, ik bedoel niet letterlijk op Jezus, ik bedoel zo in ons hartje. meer op Jezus gaan lijken. Want inderdaad, moesten wij een lange mantel aandoen, dan kunnen we inderdaad een beetje op Jezus lijken zoals we hem in de Bijbel kunnen zien. Dat is wel waar. Benny?
Meer in de Bijbel lezen.
Ga je dat deze week proberen te doen? Een beetje extra te lezen? Heel goed. Nog andere ideetjes?
Om goede dingen te doen.
Oké, okay, mama, papa heeft goede plannen.
Helpen poetsen.
Hola.
Elke dag in de Bijbel, 's avonds lezen.
Wauw, oké. Okay. Ze hebben allemaal tips voor jullie. Oké, goed, dus ik reken daarop. Jongens, meisjes, gaan we dat doen? Oké, dan gaan we nog samen bidden. Wie wil dat doen? Oei, dan zijn ze minder enthousiast. Oké.
Dank je, Heer God, voor deze dag, Heer, dat wij deze dag goed kunnen zijn, Heer, en dat wij veel mogen leren in de zondagsklas. In Jezus' naam, amen.
Amen. Dank je wel. Jullie mogen naar de zondagsklas.
Het is allemaal heel schattig, hè, als kinderen, maar voor ons als volwassenen is het even... even waar. Hè? Het is ook waar, het is ook het geval. Wij moeten ook meer en meer gaan gelijken op Jezus. Ik ga eerst bidden en dan gaan we eraan beginnen. Heer, wij willen even stil worden. Wij willen even komen aan uw voeten, ontzetten en luisteren naar uw woord. Heer, help ons om ons te richten op u, op de woorden die u ons spreekt. Help ons om ook niet alleen te luisteren, maar ook toon ons hoe wij dat ook in de praktijk kunnen waarmaken. Zegen deze tijd. Amen. Wij zijn dus bezig, Arjan en ik, met een reeks doorheen de brief van de Filippenzen. En... zoals je misschien kunt herinneren, dat is een brief van de apostel Paulus die hij geschreven heeft vanuit de gevangenis, waarschijnlijk in Rome. En om te beginnen wil ik een citaat lezen van een ander brief, ook geschreven door een kerkleider, ook geschreven vanuit de gevangenis. En ik ben benieuwd of er iemand weet wie dat het heeft geschreven. Ik ga het een keer voorlezen. Ik heb geprobeerd tussen deze twee krachten in te staan, door te zeggen dat we nog het niets doen van de zelfgenoegzamen, nog de haat en wanhoop van de nationalisten hoeven na te streven. Want er is de meer voortreffelijke weg van liefde en geweldloos protest. Ik ben God dankbaar dat door de invloed van de kerk de weg van geweldloosheid een integraal onderdeel van onze strijd is geworden. Als deze filosofie niet was ontstaan, zou er nu in veel straten van het zuiden bloed vloeien. Daar ben ik van overtuigd. Ik zie jullie knikken. Martin Luther King Jr., inderdaad. Hij heeft dit brief geschreven... vanuit de gevangenis. Hij werd gearresteerd voor een gewaadloze protest tegen de racisme en segregatie in het zuiden, in Alabama, van de VS. En waarom heeft hij dit brief geschreven? Omdat hij gefrustreerd is met de kerk, die in principe achter zijn visie staat, maar tegelijkertijd hem probeert af te remmen. En te zeggen, niet op deze manier. Niet op deze manier kunnen we gelijkheid bereiken. Tegelijkertijd wil hij zich ook niet identificeren met het geweld van sommige nationalistische bewegingen die ook opkwamen voor de rechten van de zwarten in Amerika. En hij wou zo ver niet gaan. Dus in het brief lezen we een argument voor een aanpak van geweldloze protest op basis van zijn geloof aan zijn geweten. Hier in het voorbeeld van Martin Luther King hebben we een voorbeeld van een christen die in het licht van geweld, echt gewelddadig onrecht. Als je leest in dat brief, geeft hij wat voorbeelden van wat mensen moesten ondergaan omwille van hun huidskleur. En het was geweld, het was veel geweld. Maar hij kiest voor een weg, een reactie, een antwoord op geweld van geweldloze protest. Hij vermijdt dus om even slecht te worden als zijn onderdrukkers, om ook geweld te gebruiken. Maar hij wil tegelijkertijd ook niet medeplichtig worden door niks te doen, door stil te zwijgen. Waarom ben ik zo begonnen met een citaat uit de Martin Luther King? Omdat het thema van mijn preek deze morgen is over macht. Macht, omgaan met macht, hoe wij ons verhouden naar macht toe. En ik denk dat het meer dan ooit misschien nu toepasselijk is voor onze tijd. De gebroken wereld rondom ons draait volgens principes van overheersing, van uitbuiting ten koste van anderen en van de schepping. Ik kan zoveel voorbeelden uit de geschiedenis geven, maar ik ga een voorbeeld geven dat dichter bij ons ligt, uit ons eigen geschiedenis als België, en dat is de Congo. Ik ben momenteel aan het luisteren naar een podcast over Leopold II en de Congo. En daar zie je heel duidelijk hoe dat het draaide om macht en geld ten koste van mensenlevens. Dat is maar één voorbeeld. Het is misschien een extreem voorbeeld, maar het zit in ieder van ons. Het is deel van onze zondige natuur. Macht, controle, manipulatie, overheersing, angst. Het zit in ieder van ons. En hoe wij daarmee omgaan met elkaar, hoe wij omgaan met elkaar één op één in ons dagelijks leven, of hoe wij omgaan met elkaar als groepen van mensen, naties, stammen, noem maar op, het zit overal. En het heeft al te maken met macht. In de Filippenzenbrief lezen we over een kerk in Filippi waar dat er conflicten waren, waar dat er partijschap was binnen de gemeenschap. Er waren machtsspelletjes aan de gang. En Paulus wilde dit aanpakken. Waarom? Omdat hoe wij omgaan met elkaar heeft te maken met onze waarden. Onze waarden. Volgen wij de waarden van deze gebroken wereld, waar dat het draait om macht, om de angst voor onze positie te verliezen, of volgen wij de waarden van het Koninkrijk van God? We gaan samen de tekst lezen. Valentina gaat het komen voorlezen voor ons. De tekst voor vandaag is dus uit de Filippenzenbrief, hoofdstuk 2, van vers 5 tot en met 18.
Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die hoewel in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan de mens gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hem die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou beleden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu, maar nu veel meer in mijn aanwezigheid. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waardoor u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hard gelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van het geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover, verblijdt u dan met mij.
Dankjewel, Valentina. Het eerste gedeelte, hij heeft Arjan een paar weken ook voorgelezen en hebben we al een beetje naar gekeken. Staat ook in Potscherven op de eerste pagina. En ik heb het opnieuw laten voorlezen, dat gedeelte, omdat, een stukje zoals Arjan ook zei vorige keer, als je de passage wil volledig begrijpen, als je deze tekst wilt, moet je heel de tekst, moet je heel het argument volgen en lezen. En dit gedeelte, vers dus 6 tot en met 11, je ziet wel dat dat iets anders is. Hè? Dat voelt een beetje anders aan. Het is een citaat dat Paulus citeert hier van een oud christelijk lied. Wie weet, misschien was het zelfs niet geschreven door Paulus. Misschien was het al een gekende lied in de vroege kerk. Herinner je, Filippenzenbrief was geschreven ongeveer 10 jaar na de dood van Jezus. Dus zelfs in die 10 jaar is er al een lied ontstaan, een heel oud, heel vroeg lied, over Jezus. En Paulus citeert dit bekend lied als deel van een groter argument. En dat argument begint vanaf vers 27 in de eerste hoofdstuk tot aan wat we nu gelezen hebben, vers 18 van hoofdstuk 2. En in dat gedeelte, de focus ligt op eenheid. Het is iets dat Paulus herhaalt continu. Hij zegt de woorden: wees één van geest. Vers 27 in hoofdstuk 1 en vers 2 in hoofdstuk 2. Hij zegt dat ze dezelfde liefde zouden hebben als elkaar. Dat ze eensgezind zijn. Dat ze met nederigheid anderen als belangrijker beschouwen dan zichzelf. Dat ze niet alleen uitkijken voor hun eigen belangen, maar ook die van de ander. En dan in vers 3 van hoofdstuk 2, doe niets uit eigen belang. En in vers 14, doe alle dingen zonder klagen of ruzie maken. Dus je ziet, er is duidelijk hier een thema rondom eenheid. En je ziet dat in de kerk, in de Filippi, er was veel ruzie, er was oneenigheid, er was partijschap, misschien waren er machtsspelletjes, misschien was er één iemand aan het kiezen voor die apostel en een ander aan het kiezen voor die apostel. In ieder geval, Paulus was hier bezorgd om, over hoe dat ze omhingen met elkaar. En daarom citeert hij uit dit lied, dat zij misschien zelfs al kenden, om het voorbeeld van Jezus te tonen. En hij wil eigenlijk zeggen aan de christenen daar, zoals Jezus de weg volgde van nederigheid en dienstbaarheid uit gehoorzaamheid naar God toe, roept hij hen op om hetzelfde te doen, om ook die weg van Jezus en zijn nederigheid te volgen. En hij begint zijn citaat in vers 5 met de woorden: laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En nu gaan we even stilstaan bij wat was dat gezindheid van Jezus. En we kunnen dat samenvatten in 3 begrippen. Nederigheid, ik heb het al genoemd, dienstbaarheid of opoffering en gehoorzaamheid. We
gaan ze één voor één een keer bekijken. Nederigheid. Op welke manier was Jezus nederig? Volgens het lied, hè? Volgens dit lied dat Paulus uitciteert. Wel, heel bijzonder, het lied is misschien een heel vroege verwijzing naar de mensenwording van God. Echt bijzonder dat de eerste christenen ook al durfden zo ver de conclusie te trekken dat God is mens geworden. Niet onderschatten wat dat was voor een verandering in hun denken. Het zijn, zeker voor de Joden, nu in Filippi waren het niet allemaal Joden, maar voor hen was dat wel, voor Paulus was dat wel een grote verandering in zijn denken. Dat God zou mens worden. Heel groot verandering. En in het lied lezen we in vers 6 en 7. Lezen we dus, dit is Jezus, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Blijkbaar, ik heb gelezen in de commentaren dat het Grieks wat moeilijk is om te vertalen, dus de interpretatie is ook soms moeilijk. Het blijft ergens een beetje van een mysterie. En misschien is dat ook ergens een stukje de bedoeling. Dat we de woorden niet alleen rationeel gaan bekijken, maar dat we het ook voelen. Dat we de impact van de woorden voelen. Dat God is mens geworden. Dat Jezus heeft de hemel verlaten, de heerlijkheid van de hemel verlaten, heeft zichzelf beperkt tot de menselijke vorm, ondanks het feit dat hij eigenlijk recht had aan beroep te doen op zijn goddelijkheid. In het Grieks wordt dit ook de kenosis genoemd, dit lied, voor de mensen die een beetje meer willen weten, dat betekent de ontlediging. Dus dat Jezus, de Zoon van God, eigenlijk God is, hij is gelijk aan God, maar hij leegt zichzelf van zijn goddelijke macht, zijn goddelijkheid, en hij neemt de gestalte van een mens. Hij is nog altijd God, en dit is wel misschien waar dat de theologen dan hun hersenen over breken, maar Jezus blijft altijd God, maar hij kiest ergens om beroep te doen op zijn goddelijkheid. En dat is dan de nederigheid dat we zien. In vers 6 staat er, hij het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Of in een andere vertaling, hij beschouwde de gelijkheid met God niet als iets om naar te grijpen. Ik vind dat een mooie vertaling, niet als iets om naar te grijpen. Want in dat beeld van grijpen zien we veel dingen uit het Oude Testament terugkomen. Ik denk aan Eva die het vrucht zag en ernaar greep. Ik denk aan David die Bathsheba zag en hij wil haar pakken. Dat beeld van iets zien en willen en dan proberen te pakken, dat komt terug vaak in het Oude Testament. Want we zien, het herhaalt zich in het Oude Testament, dat de zondige mens grijpt naar de macht, grijpt naar dingen dat hij of zij wil uit een aardse lusten. Zij willen zijn zoals de goden. Maar Jezus, in tegenstelling tot al die andere figuren uit het Oude Testament, heeft niet gegrepen naar de macht. Hij had eigenlijk recht erop. Want hij was God. Hij had recht om te beroep te doen op zijn goddelijkheid. Maar hij heeft gekozen om het niet te doen. Hij greep er niet naar. Dat is de nederigheid dat we hier lezen over Jezus. Nu, ik wil daarbij zeggen, dit is niet hetzelfde als een soort minderwaardigheid. Want Jezus had recht op zijn goddelijkheid. Het is ook zelfs niet een onmacht. Het gaat niet hier om onmacht. Hij wist wie hij was. En hij had altijd de goddelijke middelen ter beschikking. En we lezen dat ook in de evangelie. Hij kon legeren van engelen aanroepen als hij dat wou. Maar hij koos om er geen beroep op te doen. Dat is die nederigheid.
Het tweede is dienstbaarheid of zelfoffering, zelfopoffering. Nu, ik kies beide woorden hier omdat Jezus zijn leven van dienstbaarheid culmineerde in zijn offerdood aan het kruis. Zowel zijn offerdood als de levensweg dat leidde tot het kruis stonden allebei in teken van zijn ontlediging, van zijn dienstbaarheid. Hij gaf van zichzelf, ook tijdens zijn leven, zijn liefde, zijn tijd, zijn energie, zijn eer en uiteindelijk zijn levensadem. Hij gaf alles, zowel in het leven als in de dood. Nu, ook zijn naam, zijn eer, denk aan zijn dood, aan een kruis. En voor de Romeinen was dat een schaamte om op zo'n manier te sterven. Maar ook in de Joodse cultuur was het een schaamte dat iemand aan een boom zou hangen, is teken van Gods vloek over hen. Het was een schaamte. Dus Jezus heeft ook zijn eer opgegeven, zijn naam opgegeven. Hij werd niet alleen gedood, maar hij werd veracht en afgewezen. Dat kunnen we ook in Jesaja lezen. Hè? Dat het niet gaat alleen om zijn levensadem dat hij had opgeofferd, maar ook zijn naam, zijn eer. Waarom heeft hij dat gedaan? Zo komen we dan tot het derde sleutelwoord, en dat is gehoorzaamheid. Omwille van zijn gehoorzaamheid naar de Vader toe. Zijn gehoorzaamheid werd bewezen door zijn bereidheid zichzelf volledig te geven als een offerlam. Een tijdje geleden, tijdens het avondmaal, las ik, of eigenlijk vorige week, las ik de woorden van Jezus in Gethsemane. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Dat is gehoorzaamheid. Niet zoals ik wil, maar zoals u wil. En het gevolg van zijn gehoorzaamheid is dat de Vader Jezus verheerlijkt en zijn naam in eer herstelt. Hij krijgt een naam boven alle namen. Hij werd veracht, hij heeft zijn eer afgelegd, maar God de Vader heeft het hersteld en heeft hem een naam boven alle namen gegeven. Het is eigenlijk een prachtig lied en daarom heb ik gezegd aan Marta om het in potscherven te plaatsen, want ik zou graag hebben dat we deze week daar gewoon over mediteren. Misschien lees het iedere dag en laat het tot u bezinken. Het is een prachtig lied. Er zit ook symmetrie in het lied. Want de eerste drie versen maken een neerwaartse beweging. Jezus verlaat de heerlijkheid van de hemel. In nederigheid neemt hij het gestalte van een mens. En in gehoorzaamheid staat hij toe dat de wereld hem doodt en veracht en verwerpt. Maar dat wordt gevolgd dan door drie versen die een opwaartse beweging maken. De Vader verheerlijkt hem, geeft hem een naam boven alle namen en iedereen zal hem erkennen. Neem gerust de tijd deze week om daar verder over te mediteren en na te denken en tot u laten binnendringen. Dus die drie dingen lezen we hier. Nederigheid, zelfopoffering en gehoorzaamheid. En dat is dus, zijn de kenmerken van Jezus zijn gezindheid. En dat is dus wat Paulus vraagt, dat de christenen daar in de kerk in Filippi ook hebben, ook volgen, die weg van nederigheid, zelfopoffering en gehoorzaamheid. De versen voor het lied en na het lied zijn dus eigenlijk als het ware een soort de praktische toepassing van dit lied, van deze gezindheid. Daarom begint vers 12, daarom, Paulus schrijft, daarom werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Omwille van wat Jezus heeft gedaan, daarom werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, want, kijk naar Jezus, Jezus heeft zo geleefd, zodat jullie kunnen schijnen als lichten in de wereld. Paulus wou dat zij leerden
leven in eenheid als gemeenschap in Christus. Dat zij keken naar het leven van Jezus als voorbeeld, als model, en dat zij dezelfde houding zouden hanteren in hun omgaan met elkaar. En dat zou een getuigenis zijn naar de wereld toe. Dus, de vraag die ik dan stel is, is voor Paulus Jezus zijn leven van nederigheid, van gehoorzaamheid, van dienstbaarheid, is dat louter een voorbeeld ter inspiratie? Zoals wij misschien zouden zeggen, ja, ik voel mij geïnspireerd door de dapperheid, door de moed van die persoon om zelf ook dapper te zijn. Is het een inspiratie op die manier? Er zijn in de geschiedenis veel mensen die werden geïnspireerd door het leven van Jezus. Veel die kozen ook voor een geweldloze manier van opstand tegen onrecht omwille van Jezus zijn voorbeeld. Ik denk bijvoorbeeld aan Gandhi, Mahatma Gandhi. Hij vond Jezus een prachtig figuur. En hij zag in Jezus ook een inspiratie, een voorbeeld voor zijn eigen omgaan met onrecht in India. Martin Luther King heb ik ook al genoemd. En de vraag is, is dit ook dan wat wij moeten? Is dit de toepassing voor ons vandaag? Moeten wij ook Jezus zijn leven hier als een soort inspiratie beschouwen? Dat is deel ervan, denk ik. Maar er is meer. Er is meer aan de hand hier. Want het verhaal van de Bijbel ten gronde draait om wie God is en hoe God zijn vrede, zijn recht wil herstellen hier op aarde. Dus ja, Jezus zijn leven en dood, zij inspireren ons. Maar meer dan dit, zij zijn een blauwdruk voor ons eigen heil en zaligheid. Daarom schrijft Paulus, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. De logica van het koninkrijk van God is fundamenteel anders dan de logica van een gebroken wereld. Denk maar aan de veelgezegde van Jezus. De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten. Juist omdat Jezus niet greep naar de macht, niet beroep deed op zijn goddelijke rechten, maar dat hij nederig en gehoorzaam was, juist daarom heeft God hem verheerlijkt en hem heeft aangesteld als de weg naar en de Heer van het koninkrijk van God. Door de weg van Jezus te volgen, door te delen in zijn manier van leven, kunnen wij meer en meer van Gods koninkrijk beleven, hier en nu. Dat is een stukje wat Nancy aan de kinderen vertelde daarnet. Als wij meer en meer op Jezus gaan gelijken, dan gaan wij meer en meer van Gods realiteit, van Gods koninkrijk, van zijn recht, zijn heerschappij hier zien gebeuren. Dat is werken aan onze eigen zaligheid. En dat is meer dan alleen maar een inspiratie. Het draait meer dan alleen om die waarden, om goedheid. Dat willen we allemaal. Maar het is meer dan dat. Het gaat om Gods koninkrijk en Gods recht hier op aarde. Wanneer wij niet meer leven volgens de waarden van deze wereld, maar volgens de waarden van het koninkrijk van God, waarvan Jezus nu koning is, dan brengen wij iets van de hemel op aarde. En schijnen wij als lichten in de duisternis. Dat is allemaal heel mooi en inspirerend. Maar hoe ziet dat eruit in de praktijk? Dat is moeilijk. Dat is lastig. En ik heb er ook over nagedacht. En ben tot de conclusie eigenlijk gekomen. Ja, het is iets dat we moeten samen ontdekken. Voor onszelf een stukje, maar ook als kerkgemeenschap. Ieder situatie is anders. Wat het betekent om trouw te blijven aan de weg van Jezus ziet er anders uit in verschillende situaties. Maar de tekst hier gaat over hoe wij ons verhouden naar anderen toe. Hoe wij omgaan met machtsverhoudingen. Het spreekt tot onze dierlijke instinct naar zelfpreservatie. Onze diepste angsten om ons eigen positie te verliezen. En de Bijbeltekst nodigt ons uit om, net zoals Jezus, onze noden, ons eer, onszelf, toe te vertrouwen aan God. Wetend dat Hij ons zal rechtvaardigen ten opzichte van zij die ons kwaad willen. Dat wij niet hoeven mee te doen aan machtsspelletjes van deze wereld. Dat wij niet hoeven de ander te onderdrukken uit vrees dat zij ons zullen onderdrukken. Jezus had ook dat vertrouwen dat God hem zou verheerlijken. Dat zijn toekomst in Gods handen lag en dat het aan God was om hem te zorgen voor hem en voor zijn leven en zijn eer. Misschien denk je, ja, dit is toch een ver van mijn bedshow. Maar achter veel politieke boodschappen van vandaag ligt er angst. Ze spelen op de angst van mensen, de angst voor slachtoffer te worden. En de ironie is dat vaak mensen die het meest hebben, het meest schrik hebben. Zij voelen misschien dat zij het meest hebben om te verliezen. Daarom denk ik dat dit een belangrijke boodschap is voor onze tijd. Want ik merk toch dat er een opleving is, ook onder christenen, van een geloof in de noodzaak en rechtvaardiging van macht, ook macht ten koste van anderen. Om een schijnbaar christelijk doel te bereiken. Ik denk bijvoorbeeld aan iets dat heet Dominion Theology, vanuit de VS, christenen die bidden en zoeken voor politieke macht, om zo het koninkrijk van God te brengen. Maar hier zien we een andere manier van omgaan met macht. Een andere weg. De weg van Jezus. En ik weet niet precies hoe dat eruit ziet in jouw leven, in mijn leven. Het is, zoals ik zeg, een zoektocht. Maar laat het ons toetssteen zijn voor hoe dat wij omgaan in ons dagelijks leven met machtsverhoudingen. Dat brengt mij terug naar het brief van Martin Luther King. Want in dat brief schrijft hij ook het volgende. Ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat het verkeerd is om immorele middelen te gebruiken om morele doelen te bereiken. Maar nu moet ik bevestigen dat het net zo fout is, of misschien zelfs nog wel fouter, om morele middelen te gebruiken om immorele doelen te behouden. Het geloof en geweten van Martin Luther King betekende dat hij een weg koos tussen geweld, immorele middelen voor morele doelen, en ook het niets doen, het stilzwijgen, morele middelen voor immorele doelen. Allebei waren zijn vormen van misbruik van macht. En hij koos voor een weg van geweldloze protest en ik denk dat we in zijn voorbeeld toch iets van Jezus herkennen. Er zullen momenten komen wanneer wij, ieder van ons, ook zullen moeten kiezen. Dat kan op een niveau zijn van de maatschappij, of het kan op persoonlijk omgaan met anderen. Gaan wij grijpen naar de macht om onze eigen positie te versterken, of evengoed stilzwijgen om onze positie van macht te behouden? Of gaan wij kiezen voor de weg van Jezus, de weg van waardig nederigheid, zelfopoffering en gehoorzaamheid aan God? Ik wil afsluiten met opnieuw dit prachtig lied over Jezus voor te lezen. En daarna is er een tijd van gebed. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Laten we een tijd van gebed nemen. Ieder voelt zich vrij om luid op of in stilte te bidden, en dan zal ik afsluiten. Ik bid dat u ons wil helpen om, zoals Paulus schrijft, te werken aan onze eigen zaligheid met vrees en beven. Dat wij het ernstig nemen wat het betekent om de weg van uw Zoon te volgen in ons dagelijks leven. Maar dank u dat er ook staat geschreven dat het u is die in ons werkt. En ik bid, Heer, dat we ieder van ons mogen openstaan voor uw Heilige Geest in ons leven, de werking van uw Geest, dat wij mogen uw stille stem verstaan, horen, onderscheiden wat komt van u en wat niet van u is. Geef ons de kracht, de moed om te kiezen voor het juiste, maar ook om te weten wat dat is. Dit bid ik voor ieder van ons. Amen.
We hebben nog twee liederen. Eén lied die aansluit bij de preek. En dan hebben we nogmaals het lied van de maand.
Mildheid en majesteit, God in zijn waardigheid, werd in zachtmoedigheid een mens zoals wij. Heer van de eeuwigheid, teder en toegewijd, was ons de voeten, hij werd nederig en klein. O, wat een heerlijkheid, mildheid en majesteit. Kom.
Ik zal graag de dienst afsluiten met de woorden waarmee Paulus zijn brief aan de Filippenzen afsluit. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Voordat we overgaan naar koffie en koekjes, wil ik even de mededelingen doorlopen met jullie. Mededelingen staan van achterin potscherven. Ik zie dat de Bijbelstudies... Ah ja, oké. Ja, maar 20 maart is wel... Dat is juist. Hij is beter dan, veronderstel ik. Hij is genezen. Oké, goed. En dan heb ik een paar andere mededelingen. Even ter herinnering, de gebedsboekje voor onze kinderen, die Hester zo mooi heeft samengesteld. Als je nog geen hebt, neem eentje mee. Het is €5, dacht ik. Hè? Ja, €5, dat kan je gewoon in de collectebus deponeren. En zo kunnen we bidden voor de volgende generatie. Heel belangrijk. Aangezien het over gebed gaat... heb ik hier ook nog een boekje van Kniel. 10 dagen van gebed. Dat is de bedoeling dat er iedere dag tussen Hemelvaart en Pinksteren gebeden wordt. Het is een initiatief dus van Kniel, een gebedsorganisatie hier in Vlaanderen. Die boekjes hebben meer exemplaren, Hester? Of... Je moet ze bestellen. Oké. Okay.